Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 103 zingen wij het negende vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt, we noemden nu het negende vers van Psalm 103. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Nehemia, daarvan het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers tot het einde. Wij herzeggen u Nehemia 13, de versen 15 tot en met 31. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Van de verwerping der dwalingen en daarvan de eerste twee paragrafen. Waarna wij zingen uit Psalm 101, daarvan het vierde vers, het verkeerde hart, in wie het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. En wat er verder volgt.
De rechtzinnige leer, verklaard zijnde, verwerpt die synode de dwalingen degene die leren dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht der verkiezing of een gave God door de dood van Christus verworven, maar een voorwaarde des nieuwe verbonds, die de mens voor zijn beslissende, gelijk zij spreken, verkiezing en rechtvaardigmaking door zijn vrije wil moet volbrengen. Want de Heilige Schrift getuigt dat zij uit de verkiezing volgt en door de kracht des doods, der verrijzenis en der voorbidding van Christus den uitverkorenen gegeven wordt. De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden, Romeinen 11 vers 7, insgelijks die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 32 tot en met 35. Die leren dat God den gelovige mens wel voorziet met genoegzame krachten om te volharden en bereid is die in hem te bewaren, zo hij zijn ambt doet. Toch al is het nu ook dat alle dingen die nodig zijn om in het geloof te volharden en die God gebruiken wil om het geloof te bewaren, in het werk gesteld zijn, dat het dan nog altijd hangt aan het believen van de wil dat deze volharden of niet volharden. Want dit gevoelen bevat in zich een openbaar pelagianisme. En terwijl het de mensen wil vrijmaken, zo maakt het hen rovers van Gods eer, tegen de voortdurende overeenstemming der evangelische leer, die de mens alle stof van roemen beneemt en de lof deze weldaad aan de genade Gods alleen toeschrijft, en tegen den apostel die getuigt dat het God is die ons ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 1, vers 8. Lees u Nehemia 13 vanaf vers 15 tot en met het einde. In dezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat en die garven inbrachten die zij op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en alle last die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen als zij eetwaren verkochten. Daar woonden ook Tyriërs binnen, die vis aanbrachten en alle koopwaar die zij op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twistte ik met de edelen van Juda en zeide tot hen: wat voor een boos ding is dit dat gijlieden doet en ontheiligt de Sabbatdag? Deden niet uw vaders al zo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gijlieden maakt der hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. Het geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor den Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat zij ze niet zouden opendoen tot na den Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vannachten de kramers en de verkopers van alle koopwaar buiten voor Jeruzalem. Eenmaal of twee, zo betuigde ik tegen hen en zeide tot hen, waarom vannacht gij lieden tegenover de muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd aan kwamen zij niet op de Sabbat. Voorts zeide ik tot de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in deze mijn God en verschoon mij naar de veelheid uw goede tierenheid. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch en zij konden geen Jood spreken, maar naar de taal eens iegelijke volks. Zo twistte ik met hen en vloekte hen en sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit. En ik deed hen zweren bij God, indien gij uw dochters aan hun zonen zult geven en indien gij van hun dochters voor uw zonen of voor u zult nemen. Heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd? Hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem tot ten koning over gans Israël gesteld had, ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar u lieden horen, dat gij al dit grote kwaad zou doen, overtredende tegen onze God, doen de vreemde vrouwen bij u wonen? Ook was er een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eljasib, den hoge priester, schoonzoon geworden van Sanballat, den Horoniet. Daarom jaagde ik hem van mij weg. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd. Ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden. En ik bestelde de wachten der priesters en der levieten, elk op zijn werk, ook tot het offer des houts, op bestemde tijden en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze laatste Bijbellezing over het boek Nehemia kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Nehemia 13, van het 24ste tot en met het 31ste vers. Wij lezen nu alleen de laatste drie versen aan u voor. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden, en ik bestelde de wachten der priesters en der levieten, elk op zijn werk, ook tot het offer des houts op bestemde tijden, en tot de eerstelingen, gedenk mijner, mijn God, ten goede. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Nehemia en de gemengde huwelijken. Nehemia en de gemengde huwelijken. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de gevolgen die Nehemia daarvan ziet. In de tweede plaats willen we letten op de maatregelen die Nehemia daarop neemt. En in de derde plaats willen we letten op de gebeden die Nehemia daarin doet. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij Nehemia en de gemengde huwelijken. Onze eerste gedachte, de gevolgen die Nehemia daarvan ziet. We zullen dat zien in de versen 23 en 24... Onze tweede gedachte, de maatregelen die Nehemia daarop neemt, de versen 25 tot en met 28. En onze derde gedachte, de gebeden die Nehemia daarin doet, dat zijn de versen die zojuist gelezen werden, het 29ste tot en met het 31ste vers. Gemeente, het is voor de derde keer dat we stil mogen staan bij dit laatste hoofdstuk, Nehemia 13. De vorige keer hebben we al gezegd dat het jammer is dat het boek Nehemia zo moet eindigen. Want wie had dat kunnen denken? Na de mooie dingen die wij gehoord hebben, het herstel van de muren, het herstel van het verbond, wat is er een reformatie geweest onder Nehemia? Eindigt het met droef verval. Er zijn in dit hoofdstuk drie dingen, drie levensterreinen waarop een droef verval heeft plaatsgevonden. In de eerste plaats heeft dat betrekking op de dienst des Heren. We hebben dat twee bijbellezingen geleden gehoord, de tempeldienst. De priesters en de levieten die waren weer naar de akker gegaan omdat de tienden niet meer betaald werden. En als de priesters en de levieten niet in de tempel zijn, dan vinden ook de werkzaamheden niet meer plaats. Dus er was een droevig verval door de priesters en door het volk rondom het huis des Heren. Dat was het eerste. Het tweede, dat hebben wij vorige week gehoord, dat was, er was een droevig verval rondom de Sabbat. Het was een soort marktdag geworden, die men uitstekend geschikt achtte om aan de vreemden, die zich natuurlijk niet hielden aan die Sabbat, de producten te verkopen of van die vreemden producten te kopen. We hebben ook gezien hoe men probeerde er onderuit te komen toen Nehemia de poort van de stad tijdig liet sluiten, zodat er geen kooplieden meer binnen konden komen. En nu het laatste onderwerp, gemeente, en dat is het droevig verval in het gezinsleven. En dan bijzonder wel als het gaat over het huwelijk en de opvoeding van de kinderen. Gemengde huwelijken zijn door de Heere verboden. De Heer had dat heel duidelijk gezegd in de wet van Mozes, Deuteronomium 7. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen en de toren des Heren tegen u zou ontsteken. Dus gemeente, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De Heere heeft gezegd dat de zonen van Israël niet mochten huwen met heidense vrouwen. En ook andersom, dat dochters van Israël niet mochten huwen met heidense mannen. En toch is dat een weerkerend probleem. Misschien weet u dat wij ook in de Bijbellezingen over Ezra datzelfde probleem zijn tegengekomen. En dat er een reformatie geweest is onder Ezra om dat tegen te gaan. Wat heeft die man daar een verdriet van gehad? We lezen zelfs dat hij zich het haar uitgeplukt heeft. Wat heeft hij zich geschaamd voor deze grote zonde. En nu komt het weer terug. Weer diezelfde zonde. Een zonde die eigenlijk in de kerk altijd weer zich aandient. Een instrument van de vorst der duisternis om, mag ik het zo zeggen, de wereld in de kerk te halen en de wereld en de kerk tot verval te brengen. Wat kun je daar beter voor gebruiken dan familiebanden? Wat kun je daar beter voor gebruiken dan het huwelijk? We hebben ook al gezien dat dat de reden was dat Tobia een van de vertrekken in de tempel had gekregen. Het kwam door de familiebanden. Als dat er niet geweest was, dan had Tobia weinig kans gemaakt. Maar de familie van Eliasib had zich schuldig gemaakt. We zullen het straks nog horen. Die ambtsdrager, die heeft het verkeerde voorbeeld gegeven. En er werd niet tegen opgetreden en toen is dat nagevolgd met alle gevolgen van dien. Dan lezen wij in het 23ste vers dat Nehemia schrijft: ook zag ik in die dagen Joden die Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden. Er worden hier drie volken genoemd, Asdodische vrouwen. Dan moet u denken aan Filistijnse vrouwen. Asdod is een van de vijf belangrijke steden van de Filistijnen. Bij Ammonitische vrouwen moet u natuurlijk denken aan het volk Ammon. En Moabitische vrouwen, dan moet u denken aan het Moabitische volk. Deze drie, en Edom hoort daar eigenlijk ook nog bij, zijn vier vijanden geweest die zich heel vaak tegen het volk van Israël gekeerd hebben. Het waren pure vijanden. En u begrijpt, als er met zulke vijanden verbindingen komen, dan gaat dat mis. En hier gaat het ook gruwelijk mis. Deze vrouwen zijn wat wij nu zouden noemen heidense vrouwen. Dus jongens uit de kerk, zou je kunnen zeggen, trouwen met meisjes uit de wereld. Dat is in die dagen gebeurd. En dat is al jaren geleden. Want wat hier in dit hoofdstuk gebeurt, is dat Nehemia de kinderen van deze mensen tegenkomt. En als hij de kinderen van die mensen tegenkomt, die uit die huwelijken geboren zijn, dan schrikt hij. En waarom schrikt hij? Wel, hij hoort een vreemde taal. Er staat hier in onze Bijbel in het 24ste vers: en hun kinderen spraken half Asdodisch. Als je dat zo leest, dan lijkt het alsof die kinderen voor de helft die Filistijnse taal hadden overgenomen en voor de andere helft het Joods nog konden verstaan, het Judees. Maar waarschijnlijk moet het zo vertaald worden dat de helft van die kinderen verstond niet eens het Judees meer. Dus niet dat ze allebei de helft nog spraken, de helft Judees en de helft als dodies. Maar de helft van die kinderen die opgroeiden, die verstonden niet eens het Judees meer. Die spraken in de Filistijnse taal. Ze spraken als dodies. En ook al zou het zo zijn dat ze beiden de helft spraken, dan is het nog zo dat ze de helft van de Judese taal aan het kwijtraken waren. Dan zult u misschien zeggen, nou dominee, is dat erg, het maakt toch eigenlijk niet uit welke taal dat je spreekt. Daar zit het hem toch niet in. Nou, het spreken van een taal is heel erg belangrijk. Laten we niet vergeten dat asdodisch, dat is de taal van de Filistijnen. En de Filistijnen zijn de onbesnedenen. En als men die woordenschat zich eigen maakt van de Filistijnen en men raakt de Judese woordenschat kwijt, dan heeft dat natuurlijk gevolgen, dat zult u begrijpen. Gemeente, dat heeft gevolgen voor het lezen in Gods woord. Als die Joodse kinderen niet meer het Judees machtig zijn, hoe moeten ze dan hun Hebreeuwse Bijbeltje lezen? Hoe moeten ze dan het woord van God nog lezen? En als zij niet meer het Judees goed kunnen verstaan, omdat er thuis in huis als dodisch gesproken wordt, u zult begrijpen dat deze kinderen, als ze meegaan naar de eredienst, dat de helft aan hen voorbij gaat, want de helft begrijpen ze niet meer. De helft verstaan ze niet meer. En hoe komt dat? Wel, ze hebben een heidense moeder. En die moeder, die spreekt haar moedertaal. En juist ook in die eerste jaren is het zo belangrijk welke woorden die kinderen leren. En dat is een vreemde taal. De taal die wij spreken, die hoort bij onze cultuur. De wereld heeft zijn eigen taal. En de kerk heeft ook haar eigen taal. En als we nou dit lezen, is dat eigenlijk niet hoogst actueel voor de tijd waarin wij leven, gemeente. Welke taal spreken onze kinderen? Welke taal verstaan onze kinderen nog? Want de taal die zij spreken, die bepaalt ook hun leefwijze. En nou zijn er in onze gemeente wellicht nauwelijks kinderen die een heidense moeder hebben. Dus onze kinderen krijgen gelukkig een kerkelijke opvoeding. Maar wie voedt uiteindelijk onze kinderen op? Doen wij dat nog wel zelf? Want in onze tijd hebben onze kinderen misschien geen heidense moeder. Maar ik las ergens dat we nu een generatie krijgen die opgevoed is niet door de ouders, maar dat we nu een generatie krijgen die opgevoed is door de media. En dat heeft gevolgen voor de taal die onze kinderen spreken. De gemeente, dat heeft gevolgen voor dat deel van de eredienst wat ze nog volgen kunnen of niet. Wij hebben allemaal thuis de Statenvertaling. En ik hoop ook van harte dat u daarbij blijft. En niet overgaat tot een of andere nieuwe vertaling met alle gevaren van dien. Maar de vraag is, begrijpen onze kinderen de Statenbijbel nog? Ik hoorde vorige week een juffrouw zeggen die wel eens een hoofdstuk las met de kinderen in de klas. In een andere plaats was dat, maar ik weet ook niet of het bij ons veel beter zal zijn. En dan vroeg ze na ieder vers wat er gelezen was aan de kinderen, wat staat hier nou? Wat betekent dat nou? En dan konden de kinderen niet vertellen wat dat vers inhield, wat daar uiteindelijk stond. Ze konden het zelf niet onder woorden brengen. En hoe komt dat? Wel, dat zal komen omdat er thuis maar heel weinig over de Bijbel gesproken wordt. Omdat dat stukje wat thuis gelezen wordt, wellicht nooit wordt uitgelegd. Gemeente, die kinderen spreken op den duur een andere taal. Niet meer de taal van de Bijbel niet meer de taal van de geschriften. En als dat nou op te lossen was met een paar woordjes veranderen in de Statenbijbel, dan zou ik zeggen, moeten we dat maar gauw doen. Zodat ze weer de Statenbijbel kunnen lezen en begrijpen. Maar voelt u, dat is niet op te lossen met een paar woordjes. Dat heeft te maken met ons gedachtegoed, dat heeft te maken met onze levenswijze, dat heeft te maken met onze cultuur. Onze jongeren spreken de taal van de Statenbijbel niet meer. En dat is een zorg. Want als ze de taal van de Statenbijbel niet meer spreken, dan zullen ze ook een stuk van de kerkdienst niet meer begrijpen. Dan zullen ze ook de formulieren, het doopformulier, het avondmaalsformulier, zullen ze niet meer verstaan. En voelt u wat dat voor gevolgen zal hebben? Hier is dus een verband tussen de opvoeding die de kinderen krijgen en de taal die zij spreken en de taal die zij verstaan. Een gemeente, als onze kinderen half als dodies spreken, als zij voor de helft de taal van de wereld spreken en nog maar voor de helft de kerkelijke taal eigen zijn, dan is er veel reden om ons bezorgd te maken. Want dan volgen zij de kerkdienst niet meer. Dan volgen zij thuis ook het Bijbellezen niet meer. En daar ligt een taak voor de opvoeding. Weten onze kinderen nog hoe God een mens bekeert? Als u dat nou morgen vraagt aan uw zoon, aan uw dochter, kunnen ze dat vertellen, hoe God een mens bekeert? Weten ze wat wedergeboorte is? Dan noem ik maar zo'n eenvoudig woord, wat in iedere preek wel een keer genoemd wordt. Weten onze kinderen wat dat is? Wedergeboorte. Weten ze wat rechtvaardigmaking is? Ja, dat is een moeilijk woord, dat weet ik. Dat moet ook uitgelegd worden. Weten ze wat heiligmaking is? Gemeente, daar ligt een taak voor mij als predikant. En natuurlijk ligt daar ook een taak voor onze scholen. Maar er ligt in de eerste plaats een taak voor de opvoeding. Welke taal spreken onze kinderen? Als wij aan onze kinderen vragen 10 namen te noemen van BN'ers, van bekende Nederlanders, ik denk dat ze er niet lang over hoeven denken. Dat rammelen ze er zo uit. En als wij naar onze kinderen vragen om 10 namen te noemen van oudvaders, ik vraag me af of al onze catechisanten tot 10 zullen komen als ze de oudvaders zouden moeten noemen. En wiens schuld is dat nou, gemeente? Onze kinderen zijn thuis in Netflix. Onze kinderen zijn thuis in allerlei computerprogramma's en allerlei media waar ze helemaal niet zo in thuis behoeven te zijn. Als je het hebt over boer zoekt vrouw of wie is de mol, dan weet ieder kind uit de gemeente helaas waar het over gaat. En als je een onderwerp noemt uit de kerkgeschiedenis, dan kijkt men je soms aan en zegt, waar heb je het eigenlijk over? De gemeente, heeft dat niet te maken met onze opvoeding? Half als dodies. Toen Nehemia dat zag, is die man zich naargeschrokken. Want hij zag, de opvoeding functioneert niet meer. En als dat misgaat, dan zijn we deze generatie straks kwijt. Welke liederen zingen onze kinderen? Welke versen kennen zij uit hun hoofd? Dan ben ik bang dat er heel veel versen zijn die de toets van Gods woord niet kunnen doorstaan. En dat de wereld is waarin onze kinderen leven. Ik merk het, niet om op de jongeren neer te zien, maar dat het soms zo moeilijk is om je kinderen nog iets uit te leggen, want ze vatten het gewoon niet meer. Het lijkt wel alsof ze een andere taal spreken, inderdaad. Ja, de taal van de Filistijnen, de taal van de onbesnedenen. Hier is het een gevolg van de gemengde huwelijken. En door die gemengde huwelijken verloopt de opvoeding niet meer. Maar u begrijpt dat de opvoeding op veel meer manieren beïnvloed kan worden. De gemeente, dat heeft ontzaggelijke gevolgen, onze eerste gedachte. De gevolgen die Nehemia daarvan ziet. We gaan naar onze tweede gedachte. De maatregelen die Nehemia daarop neemt. Want ja, je kunt natuurlijk tegen elkaar zeggen, het is toch verschrikkelijk, hè? Het is toch erg, hè, dat dat allemaal zo is. En weer gewoon overgaan tot de orde van de dag. Maar Nehemia ging niet over tot de orde van de dag. Nehemia is geweldig geschrokken en hij ging tot actie over. En wat ging hij doen? Nou, hij ging die jonge mensen flink aanpakken. Nee, hij ging niet de jonge mensen aanpakken, hij ging de ouders aanpakken. Want de ouders waren verantwoordelijk voor de opvoeding. Hij ging de leidslieden aanpakken. Hij ging ze eraan herinneren dat ze zich aan de belofte hadden moeten houden die ze vrijwillig gedaan hadden. Bij de vernieuwing van het verbond. Ze hadden het nota bene met pen en inkt opgeschreven. Ze hadden hun handtekening eronder gezet. Ze hadden belijdenis gedaan, zouden we kunnen zeggen. Ja, men was zo lauw. Men was het allemaal als het ware weer vergeten. Men nam de verantwoordelijkheid niet serieus. De gemeente, zo ligt er bij ons. Ik ben ook ouder, dus ik heb het niet alleen tegen u. Maar zo ligt er ook bij ons als ouders een grote verantwoordelijkheid. Als onze kinderen half als dodies spreken, dan zijn wij te lauw geweest met onze doopbelofte. Als onze kinderen de Statenbijbel niet meer begrijpen, dan zijn wij als ouders tekortgeschoten. Als onze kinderen de begrippen uit de preek, en ik probeer heel eenvoudig te preken, probeer ik. Maar als onze kinderen de helft van de preek niet meer begrijpen, weten niet over welke begrippen dat het gaat, dan zijn we als ouders tekortgeschoten. En dan is het mijn taak om net als Nehemia te wijzen op het ja-woord wat wij gegeven hebben. Bij de doop hebben we toch beloofd dat we er alles aan zouden doen om onze kinderen en deze leer met elkaar in aanraking te brengen. En ik ken al de problemen die daaraan verbonden zijn om dat in de praktijk te brengen, maar het ontslaat mij niet. Wij houden wel onze eigen verantwoordelijkheid. En dan staat er dat Nehemia naar die mensen toe gaat en er staat, ik twiste met hen en ik vloekte hen. Hij heeft zo de ernst van die situatie ingezien dat hij deze mensen vloekte. Je zult zeggen, jongens en meisjes, je mag toch niet vloeken? Nee, dat mag zeker niet. Maar wat betekent hier het vloeken? Het vloeken betekent hier dat Nehemia het oordeel van de Heere over deze ouders uitspreekt. Zij hebben zich de vloek van de Heere waardig gemaakt. Want zij hadden het beloofd. Ze hebben zich vrijwillig verbonden aan de dienst en de wet des Heere. Maar ze hebben het niet serieus genomen. En dan rust Gods vloek over ons. Aangrijpend, gemeente. Dat de Heere zijn oordeel uitspreekt bij monden van deze knecht over die mensen die hun kinderen half als dodies opvoeden. Kinderen die, ouders die hun kinderen de talen Kanaans niet meer leren. Ouders die hun kinderen bijvallen als de kerkdiensten te moeilijk zijn, zonder dat die ouders zelf aan het werk gaan om te doen wat ze als ouders verplicht zijn om te doen. Ik vloekte hen. En ik sloeg sommige mannen van hen. Hoe moeten we dat nou verstaan? Is het zo dat, ja, dat Nehemia een driftbui kreeg en dat hij een paar klappen ging uitdelen onder die mensen? En nou, dat verwacht ik niet. We hebben nou 13 hoofdstukken stilgestaan bij Nehemia en ik geloof nou niet dat dat zo'n driftpil geweest is. Wat heeft hij dan gedaan? Want dat staat er wel. En ik sloeg sommige mannen van hen. Wel, de verklarers denken aan de inzetting uit Deuteronomium 25, vers 2 en 3. En daar lezen we dat de Heere de leidslieden van het volk de bevoegdheid geeft om te straffen. Zoals ook onze overheid de bevoegdheid heeft om te straffen. En wat wij niet meer kennen, dat zijn de lijfstraffen. In onze tijd zal de politie niet meer zo gauw iemand een pak slaag geven. Of ja, iemand moet zich blijven verzetten zodat de gummiknuppel eraan te pas moet komen. Maar normaal gesproken dan worden er geen lijfstraffen gegeven. Maar dat was onder het oude Israël wel zo. Als iemand de wet overtreden had, dan kon een straf die iemand kreeg een lijfstraf zijn. Bijvoorbeeld stokslagen. En dat mochten er niet meer zijn dan 40. Dus vaak stopte men bij 39 om zich niet te vertellen. Want dan zou iemand er één te veel gekregen hebben. Dus 40 min 1, zegt de apostel Paulus, heeft hij gekregen van de Joden. Paulus had ook van die stokslagen gekregen. En dat zal hier de betekenis zijn dat Nehemia de inzetting van de Heere die de Heere zelf gegeven heeft, namelijk die lijfstraf, toepast op sommigen van die mannen die spotten met hun verantwoordelijkheid. En dus ook spotten met de dienst des Heere en met de naam des Heere en met het verbond, met het teken van het verbond. En ik sloeg sommige mannen van hen. En de derde wat er staat is, en ik plukte hun het haar uit. Hoe moeten we dat voorstellen? Ja, in gedachten dan zie je een consternatie voor je waarbij Nehemia die mensen bij het haar pakt en de haren uit hun hoofd trekt. Of uit hun baard, zou dat de betekenis zijn? Wij kennen natuurlijk ook wel de uitspraak, mensen met hun haren erbij slepen. Zou dat het zijn dat Nehemia die mensen met hun haren erbij gesleept heeft? Ik denk het niet. De Statenvertalers die wijzen naar een tekst als 2 Samuel 10 vers 4. En in 2 Samuel 10 vers 4 lezen wij van het afsnijden van de klederen. We zullen hier moeten denken aan het afsnijden van de haren. Ja, een soort publieke straf. Dat kwam in die dagen wel meer voor in die Perzische tijd. Wanneer iemand publiekelijk gestraft werd, dan werd hij kaal geschoren. En wij kennen dat gebruik ook nog wel uit de geschiedenis. Als u denkt aan net na de Tweede Wereldoorlog. Er waren vrouwen, Nederlandse vrouwen en meisjes, die contact gehad hadden met Duitse soldaten. En wat gebeurde de jongens en meisjes met die vrouwen en meisjes die met de vijand gehuld hadden? Die werden gepakt en die werden kaal geschoren. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke schande, want iedereen kon dan zien dat je wat op je kerfstok had. En zo zullen wij het ook hier moeten zien. Het is een publieke vernedering die Nehemia deze mensen doet ondergaan. We lezen bij Ezra, als die gemengde huwelijken er zijn, dat hij zelf zijn eigen haren uitplukt van grote smart. Maar Nehemia die gaat over tot een publieke straf. Omdat hij ziet ja, dat de kerk ten gronde gaat. Deze ouders zorgen ervoor met deze opvoeding dat de kerk ten gronde gaat. En dat is wat Nehemia niet zomaar kan laten gebeuren. Bovendien moeten we denken dat hij een overheidspersoon is. Kijk, Ezra was ambtsdrager. Dus Ezra heeft de mensen niet geslagen. Hij heeft geen haren af laten scheren. Hij had ook die bevoegdheid niet. Maar Nehemia stond in dienst van de koning van Perzië. Hij was een stadhouder. Dus als overheidspersoon legt hij deze straffen op. De overheid diende hier, zou je kunnen zeggen, de wet des Heren. En daarom deelt Nehemia boetes uit. En daarom geeft Nehemia slagen, omdat hij zich geroepen voelt om de wet, de allerhoogste wet van de koning der koningen te handhaven. En het volgende wat hij doet is, ik deed hen zweren bij God. Dus wat een ernst. We hopen daar de eerstvolgende keer als het over de catechismus gaat bij stil te staan, bij de zondag over de eedzwering. De overheid mag dat vragen. Nou, Nehemia is een overheidspersoon. En wanneer mag de overheid dat vragen? Die mag dat vragen om trouw of waarheid daardoor te bevestigen, zullen we zien. Dus als iemand in een hele belangrijke positie trouw moet beloven, dan mag de overheid een eed vragen. Nou, Nehemia als overheidspersoon, hij vindt dit zo belangrijk dat hij deze ouders een eed vraagt dat ze hun kinderen niet zullen geven aan heidense mannen of heidense vrouwen. En daar moeten ze een eed op doen. Let op, hij dwingt niet om te scheiden, zoals het soms wel eens wat wordt opgevat, dat Nehemia hier zou zeggen dat de mannen van de vrouwen moeten scheiden en andersom, dat zegt hij niet. Maar wat hij zegt, dat heeft betrekking op hun zonen en op hun dochters, dat dit grote kwaad waarin zij hun kinderen zijn voorgegaan, dat mag zich niet herhalen. En in die tijd hadden ouders nog iets te zeggen, gelukkig, over het huwelijk van hun kinderen. Ze mochten hun ja-woord niet meer geven, ze mochten geen toestemming geven aan zo'n heidens huwelijk. Een gewichtige zaak, want daarmee gaat de kerk ten gronde. En dan noemt hij nog een waarschuwend voorbeeld in het 26e vers. Hij is thuis in de geschiedenis van Israël en hij zegt, heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij? En hij zijn God lief was en God hem ten koning over Israël gesteld had, ook deden hem de vreemde vrouwen zondigen. Dus ze zullen onder die mannen geweest zijn die zeggen, ja, kijk, ik ben wel met die vrouw getrouwd, maar je moet niet denken dat ik mij door die vrouw laat leiden. Of je moet niet denken dat ik met die godsdienst van mijn vrouw in aanraking zou willen komen. Of je moet niet denken dat ik niet staande zal blijven. Want ik weet waarvoor ik sta. Nou, zegt Nehemia, pas maar op wat je zegt. Kennen jullie dan niet de geschiedenis van koning Salomo? Als er één was die machtig was, als er één was die hoog verheven was, als er één was van wie je zou denken dat hij staande zou blijven, dan is het koning Salomo geweest. En hoe is die man ten val gekomen? Juist door die vreemde vrouwen. U kunt het lezen in 1 Koningen 11, de verzen 1 tot en met 8. Dat door die vrouwen kreeg hij de afgoden in huis en ging hij die wereldse afgoden dienen, zelfs koning Salomo. Mensen, de wijsheid van Salomo is niet genoeg om staande te blijven. En denken jullie dan werkelijk dat jullie dat dan wel kunnen? Is dat niet jezelf overschatten op een gruwelijke manier? Zou ik dat zomaar mogen laten gebeuren? Dat kan toch niet? We zien, gemeente, dat het een strik is van de duivel. Huwelijken kunnen nog wel eens een strik zijn van de duivel om iemand ten val te brengen. Om de kerk binnen te komen. En dan hoor je mensen vaak zeggen, nee, maar ik weet waarvoor ik sta. En het huwelijk, dat zal voor mij geen negatieve gevolgen hebben. Maar de praktijk leert anders. Het huwelijk is niet een evangelisatieinstituut, jongens en meisjes. Het is niet zo dat je met een meisje uit de wereld mag trouwen met de hoop dat het later nog wel eens een keer goed zal komen. Daar is het huwelijk niet voor bedoeld. Ik weet wel dat er zulke uitzonderingen zijn in de Bijbel. Ik denk aan Rut. Maar daar mag je niet een gewoonte van maken. Je mag niet zeggen, nou wie weet waar het nog is toe zou mogen dienen, want waar dit toe gaat dienen, zullen we straks zien, dat heeft hele grote gevolgen. Dat moet je niet op je geweten willen hebben. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Zouden wij dan naar ulieden horen, zegt Nehemia, dat gij al dit grote kwaad doet, overtredende tegen onze God, doende vreemde vrouwen bij u wonen? Als nou zelfs Salomo niet staande gebleven is, zouden wij dat dan toe moeten staan? Kan toch niet? Ook was er een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eljasib, de hoge priester, schoonzoon geworden van Sambalat de Horoniet. We hebben het al eerder over gehad. Tobia had een medestander en dat was Sambalat de Horoniet, een vijand van de kerk, net als Tobia. En wat wil het geval? Notabene dat een zoon van Eljasib trouwt met een dochter van Sambalat. Dus er komen familiebetrekkingen. Dat mocht niet. Dat had de Heere verboden. Maar het gebeurt wel. En het gevolg daarvan is geweest dat vele anderen dat voorbeeld ook nagevolgd hebben. En wat doet Nehemia? Hij stuurt die Eljasib weg. Fout, hij stuurt niet Eljasib weg. Hij stuurt die zoon van Eljasib weg, zodat hij niet langer als priester zal mogen dienen. Hij geeft het verkeerde voorbeeld. Hij verwoest de gemeente. En waar is dat op uitgedraaid? De kanttekenaren die verwijzen naar Flavius Josephus. U weet, dat is een geschiedschrijver geweest in de tijd van de Romeinen, Bijbelse tijd, die Flavius Josephus schrijft dat deze weggestuurde zoon van Eljasib Manasse heet. En wat gebeurt er als die man weggestuurd wordt, jongens en meisjes? Dus Nehemia zegt: weg hier. Voor jou geen plek in het huis des Heren. Voor jou geen plek in de kerkraadsbank. Want zo kun je niet dienen. Weg hier, vertrek. Wat doet die jongen? Die gaat naar zijn schoonvader toe. Naar Sambalat. En wat zegt Sambalat? Dat lossen we wel op. En op de berg Gerizim wordt een huis gebouwd, een gebedshuis, dat dezelfde betekenis zou moeten krijgen als de tempel. En daar gaat deze Manasse vrolijk verder. En tot in de tijd van de Heer Jezus zet die dwaling zich voort. Denk aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Wat zegt de Samaritaanse vrouw tegen de Heer Jezus? Ze zegt: onze vaderen bidden op de berg Gerizim. En jullie op deze berg, waar is het nou goed? De berg Gerizim, daar stond dat heiligdom, volgens Flavius Josephus, en die kon het weten, waar deze Manasse, deze weggestuurde priester, ja, voor zichzelf is begonnen, zou je kunnen zeggen. Zich af heeft gescheiden van de dienst. Moet eens kijken wat voor gevolgen dat heeft. Uit dat verkeerde huwelijk, wat eigenlijk niet gemogen had, daar krijg je zelfs een kerkscheuring door. Er ontstaat naast het huis des Heren een gemeente waar deze man voor zichzelf gaat beginnen. Moet eens kijken wat voor gevolgen dat het allemaal heeft gehad. En wat zijn we vaak lauw, gemeente, in al deze dingen. Maar Nehemia durft te zeggen, ja, waar het op staat. Hij ziet dat het fout gaat. Hij ziet dat er ingegrepen moet worden. En wat is dat tot zegen geweest, dat hij de vrijmoedigheid heeft gehad om dat te mogen doen. En laten we zo ook naar onze eigen gezinnen kijken, gemeente. Laten wij ze de taal leren die wij van onze vaders gekregen hebben. Laten onze kinderen die talen Kanaans niet verliezen. Breng onze kinderen de kernbegrippen bij van de leer die naar de godzaligheid is. Vertel ze toch hoe God een mens bekeert. En als je het zelf niet weet, verdiep u daar dan in. Want gemeente, als de toren van Nehemia al zo groot is, als hij ziet dat deze mensen hun ja-woorden niet houden, hoe groot zal de toren des Heren zijn? als hij straks tegen ons moet zeggen, wat heb je met mijn kinderen gedaan? Die ik u gegeven had om afgezonderd van de wereld groot te brengen in mijn dienst en te onderwijzen in mijn woord. Waarom hebt u mijn kinderen genomen en aan de molochs geofferd? En ik denk dat je de media wel een moloch mag noemen. Waarom hebt u de kinderen die afgezonderd waren, die het teken van het verbond aan het voorhoofd droegen, aan de wereld gegeven, voor de wereld opgeofferd? En als u dan zegt vanavond, dominee, ik weet ook niet hoe het moet. Dat begrijp ik. Maar laat dat onze knieën doen buigen. Laat dat voor Gods aangezicht mogen brengen. Ik denk ook niet dat Nehemia die mannen een pak slaag heeft laten geven, die daar stonden met tranen van berouw in hun ogen. Maar dat hij diegenen gestraft heeft die voortgingen op die weg, die zich niet laten gezeggen. Er is altijd nog herstel mogelijk. Omdat er één geweest is die gekomen is, en jawel, daar moest ik zo aan denken bij de voorbereiding, die in zijn geslachtsregister een Moabitische moeder heeft staan. Dan weet je wel wie ik bedoel, jongens en meisjes, de Heer Jezus. Hij is geboren uit Boas en Rut. En Rut is een Moabitische. De Heere wilde een heidense moeder tot moeder nemen, opdat er nog verzoening zou zijn voor mensen die moeten zeggen, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik heb ook de wereld veel te ver toegelaten in mijn huis. Is er nog herstel mogelijk? Dat is er. Is er nog vergeving mogelijk? Dat is er. Maar niet in de weg van verharding. Niet in de weg van lauwheid. Maar in de weg van boetvaardigheid. Dat het ons op onze knieën zou mogen brengen. Of dat de Heere zich zou willen ontfermen over onze gemeente. Of de Heere zich zou willen ontfermen over onze kinderen. Ook wij zijn ver weg gemeente. En als je dan toch mag horen dat de Heere nog in onze gemeente werkt, dan is dat wel iets heel bijzonders. Broeder Raukens en ik, we hebben ons verwonderd. Als je dan mag zitten bij het ziekbed en het sterfbed van een van ons. En er mag iets verteld worden van het soevereine genadewerk van God. Zo onverdiend. En zo voor mij zo ongedacht, moet ik zeggen. Dan maakt dat klein. De Heere werkt nog in de gemeente van Nunspeet. We hoeven niet te zeggen dat de Heere klaar met ons is, zoals we dat zondag gehoord hebben toen de tempel afgebroken werd. Alleen de vraag is wel, waar brengt het ons? Verootmoedigt ons dat nu? Doet ons dat ook roepen om genade en verzoening? Of gaan we voort tot het te laat is? Wat is er dan behoefte aan die vrijmoedigheid van Nehemia om het u aan te zeggen? Om het onszelf aan te zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor het nageslacht. We gaan naar onze derde gedachte, de gebeden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 83 en daarvan het vijfde vers. Met hen trekt Ammon ene lijn en Amalek en Palestijn. En die in het rijke Tyrus wonen, ook liet zich Asser bij hen tronen. Een machtig rijk waarop zij leunen en Lots ontaarde kinderen steunen. Het vijfde van 83. onze derde gedachte de gebeden die Nehemia daarin doet. Het eerste gebed wat we lezen, dat is: gedenk aan hen, mijn God. Gedenk aan hen. Wat vraagt Nehemia hier nu? Nehemia ziet dat die mensen zich verhard hebben en verharden. En weet u wat hij hier eigenlijk vraagt? Hij vraagt hier niet of de Heere aan hen wil gedenken ten goede. Maar hij doet er een beroep op dat zij het priesterdom hebben verontreinigd. Ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Hij zegt: Heere, zie toch eens wat ze doen. Kijk toch eens waar ze mee bezig zijn, Heere. Dat kunt u toch niet zomaar laten gebeuren. Deze mensen verwoesten de gemeente. Deze ambtsdragers, want het zijn priesters, zij verbreken het verbond. En dan moet u niet denken aan het genadeverbond. Vanzelfsprekend niet, maar het gaat hier over het verbond met de priesters. U zult moeten denken aan het verbond dat de Heere gemaakt heeft met de stam van Levi. De stam van Levi was de priesterstam. Je werd priester niet omdat je een roeping had, maar omdat je vader priester was, omdat je uit de stam van Levi kwam. Dus de Heer had een bijzonder verbond met die stam van Levi, maar dat vroeg ook van die priesters een leven in heiligheid. En deze priesters, we hebben dat gehoord, die hadden zich daaraan verbonden dat ze dat zouden doen. Ze hebben vrijwillig ingestemd in het tiende hoofdstuk dat ze zich in heiligheid moesten verbinden aan de dienst des Heren. Dat ze de Heren gehoorzaam moesten zijn. Ze hebben dat vrijwillig uitgesproken, maar ze verbreken dat verbond. Ze trekken zichzelf er niks van aan. Ze laten de zonde gewoon toe. In de gemeente en ook in hun eigen gezinnen. Dit gebed, ja, je zou dat eigenlijk een vloekgebed kunnen noemen. Hij zegt: Heere, grijp toch eens in. Want het gaat uw naam aan, Heere. Het gaat uw zaak aan. Het gaat uw koninkrijk aan. Ik moet denken aan Psalm 139. En daar zegt de dichter ook: zou ik niet haten, we gaan straks zingen, zou ik niet haten die u haten? En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Ja, tot vijanden zijn ze mij. Gemeente, dit is natuurlijk niet het gebed voor boetvaardigen, dat zult u begrijpen. Er zal geen ene dienstknecht des Heren zijn die zal vragen of de Heren zijn toren wil uitstorten over boetvaardige zondaren. Iedere geroepen dienstknecht des Heren die zal vragen om verzoening. Die zal vragen om vergeving. Die zal vragen of de Heere wil gedenken. Maar dit is een gebed tegen degene die zich verharden. Die in de voorgestoelte zitten, die het priesterdom moeten bekleden en die dat verontreinigd hebben en die weigeren in de schuld te komen. En die daarom Gods kerk grote schade aandoen. Ik denk dat Gods kerk vaak schade aangedaan wordt door ambtsdragers, door predikers, door mensen die de zonde goed praten, door mensen die de gemeente voortgaan in de zonde. En dat heeft Nehemia niet in de hand. Hij gaat ook niet zelf als rechter optreden, hij legt het in Gods hand. Hij zegt: Heere, gedenk aan hen, mijn God, omdat ze het priesterdom hebben verontreinigd. Dat woordje omdat, dat laat heel duidelijk zien dat in de beleving van Nehemia is voor deze mensen de maat vol. En dan tussen die twee gebeden, dan staat er nog wat hij doet. Nehemia is altijd een man van gebed en daad. En dat wisselt zich bij hem gedurig af. Hij buigt zijn knieën En dan vraagt hij jongens en meisjes en dan doet hij zijn armen over elkaar. Nee, en dan gaat hij ook aan het werk. Dan doet hij ook zijn verantwoordelijkheid. Dan heeft hij dit gebed gedaan en dan staat er al zo reinigde ik hen van alle vreemden. Dus die mensen die weigeren te buigen, die weigeren te gehoorzamen, dat verkeerde, dat doet hij weg. Weg uit de gemeente. Dat kan zo niet blijven. De tucht. Al functioneerde dat in die tijd nog niet zoals dat nieuwtestamentisch functioneert. Maar het functioneert wel. Bij deze overheidspersoon. Hij ziet Gods wet als de wet die gehoorzaam moet worden. En hij heeft de bevoegdheid om op te treden. Kijk, en dat heeft de kerkenraad vandaag niet. Die macht die ligt bij de overheid. Wij hebben een geestelijke macht. En in die geestelijke macht is ook tuchtoefening. En die tuchtoefening, dat is censuur opleggen of in het ergste geval zelfs uitsluiten uit de gemeente. Maar niks doen, dat kan niet. Als er iets is wat de gemeente bedreigt, dan moet er opgetreden worden. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden en ik bestelde de wachten der priesters en der levieten, elk op zijn werk. Dus er worden mensen naar huis gestuurd, dat betekent dat de posten openvallen, dat betekent dat er een herorganisatie moet plaatsvinden en dat doet hij ook. Kijk, Nehemia is niet alleen een man die afschaft zoals het niet moet, maar hij zet ook in zoals het wel moet. Hij doet aan de ene kant het verkeerde weg. En aan de andere kant zet hij het goede in. Hij zet er ook wat tegenover. Dat is ook een les. Je kunt allemaal wel zeggen hoe het niet moet, maar hoe moet het dan wel? Nou, dat laat Nehemia ook zien hoe dat het wel moet. En wat is dat tot zegen geweest? Maar niet lang. Dat is wat Maleachi. Kennen wij de profetie van Maleachi? Maleachi heeft geprofeteerd, ja, kort na deze tijd. En als je de profeet Maleachi leest, wat lees je daar? Dezelfde zonde. Onverschilligheid onder de priesters. Wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen. De huwelijken. Dezelfde problemen op het gebied van de huwelijken. Het is weer teruggekomen. Die zonde blijft altijd maar terugkomen. Oh, het lijkt alsof je nou zo diep ingegrepen wordt dat je zegt, nou, dat komt de eerste paar honderd jaar niet meer terug. Gemeente, het is zo weer terug. Nehemia is niet in staat om de zonde uit de harten van mensen uit te roeien. Er is er maar één die dat kan. En dat is de Heer Jezus Christus. Kijk, wat moet hersteld worden? Het beeld van God moet hersteld. Het priesterambt is hier verdorven. Het profetisch ambt is bedorven. Het koninklijk ambt is bedorven. En nu is er één gekomen, gemeente, die kan dat beeld van God herstellen. Die kan van blinde mensen weer profeet maken. En die kan van ongehoorzame priesters weer heilige priesters maken. En die kan van machteloze zondaren weer koning maken. En daarom Nehemia, hoe groot dat hij ook geweest is in de geschiedenis van de kerk des Heren. Maar hij is de Christus niet. En daarom dat 13e hoofdstuk, dat laat heel duidelijk zien, hij is de Christus niet. Dat 13e hoofdstuk staat in het teken van Advent. Er moet een ander komen. Een die meer is dan Nehemia. En die is er. Dat is de Heer Jezus Christus. En wat nou geen dienstknecht des Heren lukt, zelfs Nehemia niet, dat zal die knecht des vaders wel lukken. Want die zal eenmaal zijn kerk aan zijn vader voorstellen. Zonder vlek en zonder rimpel. En het wonder is, er zullen ook Moabieten onder zijn, tot God bekeerd. Omdat Christus, omdat die hoge priester zijn bloed heeft gestort, ook voor boetvaardige Moabieten. Ook voor boetvaardige Filistijnen. Ook voor boetvaardige Ammonieten. En datzelfde bloed, dat heeft Nehemia ook nodig. Dan eindigt hij met de woorden, gedenk mijner, mijn God, ten goede. Wat hij eerst nog doet, dat is de afspraken maken over het hout, afspraken maken over de eerstelingen die afgedragen worden. Dus niet alleen de priesters, maar ook het volk krijgt opnieuw hun verplichting te horen. En dan sluit hij af met een gebed. Weet u wat zo mooi is? Dat boek Nehemia, dat begint met een gebed en dat eindigt met een gebed. En daartussenin staat een hardwerkende man die niet zijn armen over elkaar heeft gedaan, maar die er alles aan gedaan heeft wat in zijn vermogen ligt om te doen wat de Heere van hem vroeg. En gemeente jongens en meisjes, wat moet dat voor ons vanavond een voorbeeld zijn? Bidden, handelen, bidden, handelen. En dat heeft Nehemia zo groot gemaakt. Want hij kon dit zelf ook niet. Nehemia was een mens net als wij. Maar in de weg van het gebed heeft de Heere hem tot een rijke zegen gesteld. En later mocht hij horen, over weinig zijt gij getrouw geweest, Nehemia. Over veel zal ik u zetten. Kom in de vreugde uw Heere. Zal dat ook voor ons straks de boodschap zijn? Over weinig zijt gij getrouw geweest. In uw gezin, in uw leven, in de gemeente. Over veel zal ik u zetten. Of zal de Heere straks moeten zeggen, wat hebt u een schade aangericht in uw gezin? Wat hebt u een schade aangericht in de kerk? Wat hebt u een schade aangericht in uw eigen persoonlijke leven? U hebt mij nooit nodig gehad. U hebt mijn inzettingen nooit serieus genomen. Dat biddende leven, dat kende u niet. Gemeente, waar heeft het ons nou gebracht? We gaan het boek Nehemia weer sluiten. Vele keren mochten we erover denken. En waar heeft het ons nou gebracht? Is de gedachtenis van deze rechtvaardige tot zegen geweest? Of zal de Heere straks moeten zeggen, zelfs het leven van Nehemia heeft u niet bewogen om mij te zoeken? We kunnen nooit zeggen dat we niet gehoord hebben. We kunnen ook nooit zeggen dat het niet kon. Want die boodschap die mag ook vanavond nog weer klinken. Het kan nog. Ook in de gemeente van Nunspeet. Voor mensen die er nooit op gerekend hebben. Amen.